Goedenavond allemaal. Het is een voorrecht om hier in jullie midden te mogen zijn. Heerlijk om deze liederen te zingen en nu mogen we het woord van de Heer gaan openen. En jullie zien dat ook wel, er branden 3 kaarsen. Misschien voor sommigen die daar een gedachte mee bij hebben. Ik denk dat het is omdat het de 3e Adventszondag is. En daar willen we ook over gaan lezen, over de komst van de Zaligmaker. De Zaligmaker is gekomen en de Zaligmaker komt. We lezen eerst uit Lucas hoofdstuk 2, Lucas hoofdstuk 2, vers 10 en vers 11. Lucas 2, vers 10 en vers 11. En daarna lezen we nog enkele versen uit Filippenzen hoofdstuk 3. We lezen eerst uit Lucas hoofdstuk 2. En dan gaat het, dat is vanaf vers 8, dan gaat het over de geboorte van de Zaligmaker. Ik lees maar vanaf vers 8 tot 11. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is, de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dan lezen we uit Filippenzen, Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 17 tot 21. Filippenzen 3, vers 17 tot 21. En daar schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente in Filippi. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. Broeders en zusters, jongelui, vanavond willen we nadenken over het thema de Zaligmaker is gekomen en de Zaligmaker komt. De Zaligmaker is gekomen en de Zaligmaker komt. We leven in een tijd dat er ontzettend veel aan de hand is. Ik vertel u niets nieuws. Je hoeft de krant maar op te slaan, je hoeft journaals en actualiteitenrubrieken maar te volgen. En dan is het een wonder dat wij hier in veiligheid en vrede bij elkaar mogen zijn. Vinden we misschien, ja dat zijn we zo gewend, maar het is echt genade van God. In het gebed net werd het al genoemd, de situatie in Israël als je daaraan denkt. Onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Het is, ik geloof dat daar zichtbaar wordt, de geestelijke strijd die woedt om Gods volk. Een poging vanuit de hel om Israël kapot te maken, om het volk van God te vernietigen. En wat een pijn, wat een verdriet. Ik wil u bidden, vragen om biddend om het volk heen te staan. Bidden ook dat God dwars door het lijden heen zichzelf openbaart. Ik schrijf elke week een nieuwsbrief, misschien dat sommigen die wel lezen. En dan volg ik een beetje wat er gebeurt, toegespitst meer op de geestelijke kant van het hele gebeuren. En de afgelopen week kreeg ik diverse berichten die mij raakten. Je hebt een organisatie in Israël, de organisatie Wang voor Israël, die vooral via internet het evangelie doorgeeft door middel van video's, getuigenissen in Israël en in de Arabische wereld. En weet je wat ze aan het begin van de week schreven? We zien een enorme toename van mensen die op zoek zijn, die de video's bekijken en die ons benaderen, die meer willen weten over de Messias. Vertelde over een rabbi die een bericht stuurde. Die zegt, wie is de Messias? Ik wil hem leren kennen. Er kwam een bericht uit Egypte van een imam. En die zei, ik heb Jezus leren kennen en ik wil gedoopt worden. Zo zijn er zoveel vragen. En God werkt dwars door alles heen, mensen die hem leren kennen. En dat is mijn diepe verlangen. We kunnen bidden om vrede, om bescherming en veiligheid. En doe het alsjeblieft. Maar als het niet meer is dan dat, dan heeft het geen waarde voor de eeuwigheid. Maar bid. Bid dat het volk van Israël gaat roepen tot God. En dat bericht wat ik ontving, daar stond in. Het volk Israël begint te beseffen dat het leger hen niet kan redden, hen niet kan beschermen, de regering ook niet. En ze gaan roepen tot God in de hemel, ontferm u zich. Er is zoveel aan de hand in de wereld. De oorlog in Oekraïne gaat door, verschrikkelijk. We horen er bijna niets meer van. En ook van de week hoorde ik een bericht, er komen ook in Oekraïne velen tot geloof in de Heer Jezus. Bericht uit de moslimwereld. Vele moslims komen tot geloof in hem. Ik kreeg zelfs een bericht dat in Gaza. Ik hoop, en ik weet dat sommige mensen dat moeilijk vinden, maar ik hoop dat u bidt om de redding, ook de geestelijke redding van de Palestijnen. Hoewel, eigenlijk mag je geen Palestijnen zeggen. Het zijn Arabieren, er heeft nooit een Palestijns volk bestaan. Maar bid om hun redding. En er kwam een bericht uit Gaza over 200 mensen. Die vertelde, de Heer Jezus is aan ons verschenen. Vertel me, hoe kan ik hem volgen? De situatie in ons land. Al is ook hier zo verschrikkelijk veel aan de hand. Zoveel verdeeldheid. Zoveel spanningen in de samenleving. Wat gaat er allemaal gebeuren? O, bid dat God ook werkt in ons land. En hoe het gaat met de kabinetsformatie. O, het is mijn gebed, o Heere God, laat het zo gaan dat het tot eer en glorie van u zal zijn en tot zegen van ons land en het volk. En alstublieft, geef onze regering, geef onze minister van Buitenlandse Zaken die positief staat tegenover Israël. En dat is dit allemaal gebeurd. En ik denk ook nog aan onze vervolgde broeders en zusters. Die kunnen niet zoals wij samenkomen. Die kunnen niet op eerste kerstdagavond zoals jullie en zoals velen samenkomen. Een paar weken geleden had ik het voorrecht. En ik vertel dit omdat hij vertelde, vroeg aan mij. Hij zegt, als je ergens voor mag gaan, het woord mag vertellen, vertel dan iets over onze situatie. Ik had het voorrecht een dominee, een Noord-Koreaanse dominee, een dag lang te ontmoeten en met hem op te trekken. Hij was hier in Nederland om iets te vertellen over de situatie in Noord-Korea. Heel kort, toen hij 16 of 17 was. Toen vluchtte hij uit Noord-Korea naar China. Niet om het land te ontvluchten, maar hij wilde een spelcomputer. Dat was zijn lust in zijn leven en hij had geen geld. En hij dacht, als ik een poosje naar China ga en daar geld verdien, dan kan ik zo'n spelcomputer kopen. Het lukte hem om China binnen te komen. En de eerste die hij in China ontmoette was een heel oud vrouwtje. Weet je wat de eerste vraag van dat oude vrouwtje was? Ken je Jezus? Hoe vragen wij dat wel eens als we iemand ontmoeten? Ken je Jezus? Dat vroeg dat oude Chinese vrouwtje. Hij had honger. En hij dacht, laat ik maar ja zeggen, dan krijg ik misschien wat te eten. Hij zei ja.
Maar die Chinese vrouw had wel door dat hij Jezus niet kende. Ze vertelden hem over hem. Hij kwam tot geloof. En hij ging terug naar Noord-Korea. Hij dacht, mijn broers, mijn zussen, mijn ouders, mijn familie moet ook over Jezus weten. Hij is een paar keer heen en weer gegaan, ook weer naar China terug. En had hij een paar van die hele kleine mini-bijbeltjes meegenomen uit China. Want de Bijbel is verboden in Noord-Korea. Iedereen houdt elkaar in de gaten. Zodra ontdekt wordt dat je gelovig bent, dat je in God gelooft, dan word je opgepakt, kom je in een strafkamp terecht en is de kans groot dat je het niet overleeft. Hij had een paar van die mini-bijbeltjes bij zich. Ze hadden het in de gaten, hij werd opgepakt, hij kwam in een strafkamp terecht. Hij werd gemarteld, zei hij, met een ijzeren staf op zijn hoofd geslagen, was bont en blauw. En hij werd in een klein kamertje gezet. En ze zeiden tegen hem, schrijf op een papier wat er in China gebeurd is. En ze gingen eventjes weg, zijn bewakers. En hij zegt, God leidde het zo. Ik keek omhoog, ik zag een raam met tralies ervoor. En het was alsof ik een stem hoorde, trek die tralies los. En dat lukte. En het lukte hem om naar buiten te komen. Hij kwam aan de buitenkant van dat gebouw. Daar stonden balken. Hij nam een balk op zijn rug, want hij zegt, het was weer alsof ik een stem hoorde. Doe die balk op je rug, dan denken ze dat je een werknemer bent. Hij liep naar de muur aan de buitenkant daar van dat kamp. Zette die balk tegen de muur aan, klom omhoog. En wonder, het was echt, hij zegt, het is God die me eruit gehaald heeft. Niemand had het in de gaten. Hij stond op de muur, schrikdraad met een hoge volt, veel stroom erop. Hij zegt weer alsof ik een stem hoorde. Pak het vast. Ga er maar doorheen. Hij zegt, ik heb niks gevoeld. Ik kwam buiten. Het is me gelukt om te vluchten uit Noord-Korea. Ik kwam weer in China en via nog een paar andere landen. Vietnam en zo in Thailand. Kwam hij uiteindelijk in Zuid-Korea. Hij wilde meer over God weten. Is naar een theologische opleiding gegaan. En is nu dominee in een gemeente van 4800 mensen. Misschien 48 keer zoveel als wij hier nu bij elkaar zijn. Ja, samen met een aantal anderen, niet in zijn eentje. En hij was hier in Nederland. Want het heeft zoveel indruk op me gemaakt van wat hij vertelde. Hij zegt, 300.000 christenen zijn er waarschijnlijk in Noord-Korea, van wie er 100.000 in gevangenis en strafkampen zitten. En toen ik hem vroeg, hoe kijken ze verder naar de toekomst, weet je wat hij zei? De Noord-Koreaanse christenen bereiden zich voor om als het land opengaat met het evangelie naar gesloten landen te gaan, naar moslimlanden en communistische landen, om daar het evangelie te brengen. Hij zegt, ik geloof dat God in gaat grijpen, dat er een verandering gaat komen, maar bid daarvoor, bid daarvoor. En wij kunnen ons bezighouden, en daar spraken we ook over, zoveel dingen die ons afleiden van de Heer Jezus. Wij zeggen in Noord-Korea, hebben we niet anders als we de Heer Jezus mogen kennen door genade om helemaal in afhankelijkheid van hem te leven. Als wij hier zo deze feestdagen vieren, overgeet dan de vervolgde broeders, zeker daar in Noord-Korea niet. Bid voor hem, bid voor hem. En hij zegt, ze mogen het ervaren. Soms bijna letterlijk dat God bij hen is, voor hen zorgt, hen troost. En hen vreugde geeft in het lijden. Wat een wonder. En ze mogen uitzien naar die dag dat de hemel open gaat en de Heer Jezus zal komen in heerlijkheid. En in zo'n tijd, in zo'n wereld, mogen wij hier samen zijn. Vanavond. Een paar dagen voor kerst. En we hebben hier gelezen uit Lucas 2. Lucas 2, want we denken, daar worden onze gedachten vanavond bij bepaald. De zaligmaker is gekomen. 2000 jaar geleden. Wat een wonder van genade. Wat een liefde van God. De mens was in opstand gekomen. Had God de rug toegekeerd. En hij, de Heer Jezus, kwam. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Hij kwam. Uit liefde voor jou. Uit liefde voor u. Uit liefde voor mij. Om ons te redden. Wat een liefde van hem. En die herders. Dat is ook bijzonder. Die herders zijn de eerste die de boodschap hoorden. En de herders, die werden met de nek aangekeken in die tijd. Het laagste van het laagste. En juist hen, zij worden uitgekozen voor deze boodschap. En ze hielden de wacht over hun kudde. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, was daar de kudde. Die klaar stond om geofferd te worden in de tempel. Dat daar de dieren tijdelijk waren. Die gebruikt werden in de offerdienst. Ze waren daar bij die lammetjes, die verzorgden ze. En nu, de hemel was open gegaan. De Heer Jezus was gekomen. Geboren uit Maria, de maagd Maria. Hij, het lam van God, het echte, het ware lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap. Hoe kunnen we ons er nog over verbazen en verheugen? Geeft het ons vreugde als we denken aan de Heer Jezus, dat Hij gekomen is. Ons te redden. Grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden, het keerpunt in de geschiedenis heden, voor u geboren is. Voor u. Wordt daar tegen de herders gezegd. Wordt ook tegen ons gezegd, voor u is geboren. De zaligmaker. De zaligmaker, de redder, de heiland. Hij is ook voor jou gekomen. Om jou te redden. Hij is gekomen. De zaligmaker. Dat betekent heiland. Verlosser, soter staat er in de grondtekst. Hij is komen de zaligmaker in de stad van David. En wie is hij? Christus de Heere, Christus. Griekse naam voor de Hebreeuwse Messias. Hij is gekomen, de Heer. Degene die het voor het zeggen heeft. Mogen we hem zo kennen? Als verlosser. Messias, als Heer is hij de Heere van ons leven. En dit, 2000 jaar geleden, kwam hij. En nu, in het jaar 2023, mogen we als de Heer het geeft, kerst gaan vieren. Maar vanavond trekken we de lijn door naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 3. Want in Filippenzen hoofdstuk 3, daar staat dat de zaligmaker die gekomen is opnieuw gaat komen. Dat is de echte werkelijke advent. Wij vieren advent, lieve mensen. We zien uit. En dat advent stopt voor ons niet op 25 december. En tussen twee haakjes, het is wel zeker dat de Heer Jezus niet op 25 december geboren is. Maar het is toch wel goed om erbij stil te staan, hoewel ik nergens in de Bijbel lees dat we kerst moeten vieren. Er zijn ook christenen die zeggen, nou dat doen we niet. Maar ik vind het wel mooi om daarbij stil te staan. Het geeft ook geweldige mogelijkheden om ook het evangelie door te geven aan mensen die misschien alleen maar met de kerstdagen in de samenkomst komen. En hij, de zaligmaker, is gekomen, maar hij zal opnieuw komen. Dat is advent. En dat gaat door tot op de dag dat het zover is, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Filippenzen, deze brief, die is geschreven rond het jaar 62 door Paulus aan de gemeente van Filippi. Paulus zat op dat moment in de gevangenis. En hij schreef deze brief aan deze gemeente. Deze gemeente, Filippi, die eerste gemeente in Europa. Dat is ook heel bijzonder, het evangelie. De Heer Jezus, de zaligmaker, werd geboren in Israël, overgeet het nooit. Hij werd geboren in het Joodse volk. De Bijbel zegt dat hij is uit de Joden. De Heer Jezus was een van hen. En het evangelie ging vanuit Israël de wereld in. Via Filippi is het evangelie ook hier gekomen. En Paulus die schrijft deze brief. En we lezen toch maar even vanaf vers 17 dat Paulus ze eerst roept, die gemeente, Wees met elkaar mijn navolgers. Broeders en zusters. En voor de zusters onder ons. Ik lees broeders en zusters. Er staat hier in mijn herziene statenvertaling staat broeders. Maar in de grondtekst kan je dat woord ook lezen als broeders en zusters. Dus het wordt vanavond aan ons allemaal verkondigd, deze boodschap. Wees met elkaar mijn navolgers. Paulus roept op, volg mij. Vanmorgen, toen heb ik gesproken in de gemeente in Almere. En toen was ik onderweg naar die gemeente en opeens reed een auto voor mij. En daar stond met grote letters op, volg mij. Waarom, ik weet het niet, er stond verder niks op. Maar het is wel bijzonder, omdat we het daar nu net vanavond over hebben. Volg, wees mijn navolgers. En Paulus doet dat vaker in 1 Korinthe 11, vers 1, daar staat... Wees navolgers van mij zoals ik navolger ben van Christus. Hij volgde Christus na en hij riep de gemeente op... Volg mij, volg Christus. Als mensen Paulus zouden volgen, waar kwamen ze uit? Bij de Heer Jezus Christus. Als mensen u zouden volgen, als mensen jou zouden volgen, als mensen is, stel je dat eens voor, als mensen is een paar weken met jou mee zouden kunnen lopen, alles zouden kunnen zien wat je doet, wat je zegt, waar je naar kijkt, wat je leest. Hoe je leeft, hoe je omgaat met andere mensen. Als mensen zo eens een paar weken met jou op zouden kunnen trekken. Waar komen ze dan terecht? Komen ze dan ook bij de Heer Jezus terecht? Dat is hier de boodschap, de oproep van Paulus. En ik hoop en ik bid dat dat zo ook van ons, van u, van jou gezegd kan worden. Dat je tegen andere mensen zou kunnen zeggen, volg mij na. Omdat je weet, als ze mij volgen, komen ze bij de Heer Jezus uit. En hij zegt, houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot voorbeelden hebt. En ons, dan heeft hij het hier ook over Timotheus en Epafroditus, medewerkers van hem. Hij zegt, kijk naar ons, volg ons. En betekent dat dat Paulus een volmaakt iemand was die het bereikt had? Oh nee. Het zou kunnen zijn dat iemand hier vanavond zegt, nou, dat was bij mij wel zo hoor. Ik ben al helemaal volmaakt. Weet je wat Paulus zegt? En dan moeten we even terug naar vers 8 van Filippenzen 3. Ik beschouw alles als schade. En in dat vers daarvoor, daar zegt hij, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. Dat is zijn verlangen. Hij wil bij de Heer Jezus Christus zijn, hij wil hem kennen. En vers 9, in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Hij beseft dat het is 100% genade. Het is Gods werk in mij en dan in vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dat is zijn verlangen, opdat ik hem mag kennen. Als je door genade, en ik hoop en ik bid dat het voor ons allemaal geldt, als je door genade mag weten, ook voor mij is de zaligmaker gekomen. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Weet je, als je de Heer Jezus mag leren kennen. Dat is geen eindpunt, maar dat is een beginpunt. Paulus die is hier zo duidelijk over, omdat ik hem mag kennen. Je kan ook zeggen, omdat ik hem beter mag leren kennen. En de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. En dan in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, zie je het? Hij zegt, ik ben nog niet volmaakt. Je kijkt misschien tegen Paulus op. En Paulus zegt, ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. En wat is het geheim? Ik ben ertoe door Christus Jezus gegrepen. Christus Jezus heeft mij als het ware vastgegrepen. Hij trekt mij naar zich toe. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Dus ik kan jou aan u zo vragen. Noem nou eens één ding wat je graag zou willen. Paulus geeft aan het antwoord. Eén ding doe ik, vergetende wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Hij was gericht op het doel. Hij was gericht op de Heer Jezus Christus. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. O, en ik bid dat God met zijn geest zo krachtig in ons aller hart zal werken, dat dat verlangen krachtiger zal worden in ons leven om hem te kennen en de kracht van zijn opstand. En dan gaat hij verder in vers 18. En dan denkt hij aan alle mensen die dat niet kennen. Hij zegt, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hij kijkt om zich heen. Hij weet, dat is in Filippi nog zo. Velen. Wandelen als vijanden van het kruis. Velen zeggen, nou, mij niet gezien. Misschien hebben jullie wel vrienden. Die zeggen, nou, prima dat jullie in Jezus geloven. Prima dat hij de kerk gaat, maar voor mij hoeft het allemaal niet. Misschien zitten hier wel ouders of grootouders. Kinderen, kleinkinderen, als je die hebt, die zegt, nee, zeg mij niks meer. Of sommigen gaan zo ver, die beginnen juist het te haten. Vijanden van het kruis. En als Paulus aan hen denkt, over hen schrijft, dan doet hij dat onder tranen. Huilend staat er eigenlijk. O, raakt het ons nog? Raakt het ons nog als mensen dichtbij of mensen veraf? Mensen die misschien heel dichtbij je staan, misschien wel familieleden, vrienden. Die er niks van willen weten van het christelijk geloof, die niks van Jezus willen weten. Raakt dat ons? Ken je daar iets van wat Paulus hier schrijft? Hij huilt over hem. Zo'n pijn doet het hem. Je leest nooit ergens van Paulus dat hij huilt. Behalve wanneer het gaat over mensen die niet in de Heer Jezus geloven. In Romeinen heeft hij het er een keer over wat een hartzeer het hem geeft, hoeveel pijn het hem doet, dat zijn volksgenoten niet in Jezus geloven. En hier schrijft hij het aan de gemeente in Filippi. Ik moet denken aan de Heer Jezus, als die in Matthäus 9 de scharen ziet die hem volgt, dan staat er dat hij met ontferming over hem bewogen was. Dat was de diepst mogelijke ontferming die mogelijk was. Misschien huilde hij ook wel. En hij zegt het ook, ik denk onder tranen, Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb je willen bijeenvergaderen als een hen aan kuikens, maar jullie hebben niet gewild. En we mogen wel bidden, o God, geef ons, Heer Jezus, geef ons iets van die bewogenheid. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En waarom huilt hij over hen? Het volgende vers, hun einde is het verderf. En er staat letterlijk het eeuwige verderf. Omdat hij weet, als dat niet verandert, dan gaan ze voor eeuwig verloren. Ja, dat mag je vandaag bijna niet meer hardop zeggen. Maar hier staat het en de Bijbel zegt het. Redding en behoud voor ieder die zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt. Maar eeuwig verderf voor ieder die hem afwijst. En als dat tot ons doordringt, dan hoop ik dat we iets van die bewogenheid van Paulus kennen. En dat je op je knieën gaat, o Heere God, red hem, red haar. Openbaar uzelf aan hem. Wees mijn getuige, zei de Heer Jezus. En dan zei hij ook, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen.
Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Zoveel over te zeggen zijn, maar dat gaat te lang duren. Ze bedenken, even de nadruk op leggen, zij bedenken aardse dingen. Ze zijn gericht op de dingen van beneden. Waar zijn wij op gericht? Het zou goed zijn om het gewoon eens een paar weken na te gaan bij jezelf. Om het eens op te schrijven en bij te houden. Hoeveel tijd in ons leven is er voor de Heer? En hoeveel tijd zijn we bezig met de dingen van deze aarde? Als misschien de laatste minuutjes van de dag. Als we nog even een stukje uit de Bijbel lezen, nog even bidden. En ik weet dat er komt zoveel op ons af, er is zoveel wat onze aandacht vraagt. In de Colossenzenbrieven lezen we, bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan gaat hij verder in vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Tegenover die vijanden van het kruis en de mensen die niet geloven. Ons burgerschap is in de hemelen. We leven. Als gelovigen, als kinderen van God, leven we hier op deze aarde. Wij hier in Nederland. Maar ons burgerschap, we horen eigenlijk thuis in de hemel. Dat maakt stoort, hè. En voor die mensen in Filippi was dat heel erg goed te begrijpen. Zij hoorden bij het grote Romeinse Rijk. Met de keizer in Rome. En Filippi lag in Macedonië. Griekenland. En het was zo dat Filippi een kolonie was van het Romeinse Rijk. Want het woord burgerschap, dat kun je ook vertalen met kolonie. Ze woonden in Filippi, maar ze hoorden bij het Romeinse Rijk. Ze deelden in alle voorrechten van het Romeinse Rijk. Zo is het ook bij ons als we de Heer Jezus mogen kennen. We leven hier in Nederland, we leven hier op deze aarde. We zijn in feite een kolonie van de hemel. We horen bij de hemel, we horen bij de Heer Jezus. En we delen in zijn voorrecht, in zijn genade. Is niet geweldig? Wat een boodschap, wat een troost, wat een bemoediging. En dan staat er waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is Advent. Zoals hij gekomen is, de Heer Jezus, de zaligmaker. Dan mogen we vieren en bij stilstaan, maar hij komt. En het woord zaligmaker, dat was ook al zo in Lucas, soter, zaligmaker, verlosser, redder, heiland. Die benamingen had ook de keizer in die tijd. De keizer noemde ze ook de zaligmaker, daar waren ze van afhankelijk. En af en toe ging de keizer op bezoek in zijn kolonies. Dus hij kwam misschien ook wel in Filippi. Dus de mensen in Filippi verwachten de zaligmaker met een kleine letter. De soter, de keizer. En zo zegt Paulus tegen de gemeente van Filippi. En zo wordt dat ook tegen ons gezegd. Wij verwachten de zaligmaker. Ken je daar iets van die verwachting? Is dat ook ons uitzicht, onze verwachting? Wij verwachten waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk, er wordt ook nog gezegd, wie is het dan? Het staat niet achter, namelijk de keizer, want zo was dat dan. Namelijk de Heere Jezus Christus. Hij is het die we verwachten. Hij komt. Hij komt. Wanneer? We weten het niet, maar als ik kijk naar alle ontwikkelingen in deze wereld, zou het wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Hij komt. En wat gaat er dan gebeuren? Vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Die ons vernederd lichaam. En op de een of andere manier zullen we daar allemaal wel mee te maken hebben.
Als je jong bent, nou dan. Ook jonge mensen zijn soms ziek, krijgen allerlei moeilijkheden soms. Maar zeker als je wat ouder wordt, dan word je er vaker mee geconfronteerd. En dat is ook met de naam die genoemd werd, Mila. Die wordt ermee geconfronteerd. En dan man Piet en de kinderen. En misschien heb je zelf wel ermee te maken. Met pijn, met lijden, met ziekte, met verdriet, met gebrokenheid. Met rouw. Oh, er kan zoveel gebeuren in ons leven. En aan de hand zijn. Ons vernederd lichaam. En dat is een gevolg van onze opstand tegen God in het paradijs. De zondeval. God had alles perfect geschapen. Hier is het. In de eerste hoofdstukken van Genesis. Het is allemaal niet toevallig ontstaan, deze wereld en het leven. Hij heeft het geschapen in 6 dagen. De Bijbel is er heel duidelijk over. 6 dagen. En God zag wat hij gemaakt had. En zie je, het was zeer goed. Maar de mens kwam in opstand. At van de vrucht. Waarvan de Heere geboden had, daar zul je niet van eten, want dan zul je de dood sterven. De mens at, verleid door de slang, de Satan. En de dood en het lijden kwam in deze wereld. En daarom is kerst zo bijzonder. De Heer Jezus is gekomen om dat plan wat God had. Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, om dat te herstellen. En hij is daarmee bezig, vanaf het moment dat we ons vertrouwen op hem stellen. Een kind van hem worden, gaat hij aan het werk in ons leven. Om ons te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Een poosje geleden heb ik gepreekt over het thema, lijk je al een beetje op de Heer Jezus. Daar is hij mee bezig, dat is zijn verlangen. En dat gaat volle werkelijkheid worden als hij komt, de Heer Jezus. Wat we hier lezen, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Dan komt er een einde aan pijn. Dan komt er een einde aan lijden. Dan komt er een einde aan verdriet. En wat allemaal. Want dan staat er. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Heer Jezus, toen hij kwam op deze aarde, hij werd geboren als mens. Ja, hij bleef God. Maar hij had een menselijk lichaam. Onderworpen aan ziekte, aan pijn. Hij wist wat het was om pijn te hebben. Om verdriet te hebben. Hij wist het. Maar toen hij opstond uit de dood, stond hij op met een verheerlijkt opstandingslichaam. En met dat lichaam is hij vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan. En zo is hij in de hemel. En net zo staat er in Handelingen 1, als de discipelen hem heen hebben zien gaan naar de hemel, zo zal hij terugkomen. En hier staat dat ons vernederd lichaam veranderd zal worden, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dus net zo'n lichaam als wanneer de Heer Jezus opstond uit de dood. Zo'n lichaam zullen al de zijnen krijgen. Is het geen wonder? Hij gaat alles nieuw maken. Als hier mensen zitten die ziek zijn, ernstig ziek zijn, en je mag een kind van God zijn. O weet, eenmaal wordt alles nieuw. De Bijbel schrijft daar wel het een en ander over. En het gaat vanavond er niet over wanneer en hoe allemaal. Maar wel 1 Thessalonicense 4, 1 Korinthe 15. Die ons lichaam zal gelijkvormig mag maken aan zijn verheerlijk lichaam als de bezuin klimt en hij komt. 1 Thessalonicense 4 zegt dat de gestorven gelovigen op zullen staan uit de dood. Oh, dat kan alleen God. Mensen die ooit, had het over het Romeinse Rijk. In het Romeinse Rijk werden christenen voor de leeuwen geworpen. En de keizer had blijdschap en vreugde. Christenen die voor de leeuwen werden geworpen, ze zullen opstaan. Dan. Mensen in Noord-Korea. Die gedood zijn in de strafkampen. Ze zullen opstaan. Misschien wel je opa, je oma, je vader, je moeder. Wie dan ook. Mensen die ooit op de brandstapels gezet zijn, ze zullen opstaan. Met een verheerlijkt opstandingslichaam. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt ook, de gelovigen die dan nog op aarde zijn, die zullen ook direct daarna, in een atoom, een punt destijds, ogenblikkelijk, ook zo'n verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. En we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Ook dat is de heerlijke toekomst die wacht. En dat zal komen, als gebeuren, als hij komt. En dat mag ons advent zijn. Want wat staat er in 1 Thessalonicenzen? Dan staat er, dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Is er iets heerlijkers te bedenken? We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 Johannes hoofdstuk 3 zegt, ziet hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar dan, wij weten dat als hij geopenbaard wordt, als hij komt, dan gaat advent over in aanschouwen, dan zullen we hem zien. Als hij geopenbaard zal worden, dan zullen we hem gelijk zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Wat een toekomst, lieve mensen. Wat een geweldige toekomst. En hij is machtig, want het staat in Filippenzen 3, het laatste vers, vers 21. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo mogen we toeleven naar kerst, advent. En zo mogen we toeleven naar zijn komst. En ik hoop en ik bid dat het uw verlangen is. Dat mensen die nu nog vijanden van het kruis zijn, hem zullen leren kennen. Misschien wel vrienden van jullie. Vrienden die zeggen, joh, nee, prima. Ieder mag zelf weten. Maar dat het je raakt tot in het diepst van je hart. Ik hoop en ik bid dat God zo met zijn geest in je leven kan werken. Dat kan gebeuren. Dat hij iemand, misschien wel een buurman of iemand uit je familie of een vriend, zo dicht bij je brengt, dat je gaat bidden. Niet 1 keer, maar blijft bidden. Net zo lang tot die persoon tot geloof in de Heer Jezus komt. Ik denk aan George Muller, misschien heb ik het wel eens meer verteld. George Muller, een Duitse zendeling in Engeland. Ja, vele, vele tientallen jaren geleden. God heeft hem krachtig gebruikt in zijn bediening, onder andere voor weeskinderen. Heel veel gebeden van hem. Eigenlijk al zijn gebeden werden verhoord. Op 1 na. Hij bad voor de beste vriend van hem die nog niet in de Heer Jezus geloofde. En hij hield zijn vinger erbij uit de Petrusbrief. 2 Petrus 3 vers 9. Dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar alle tot bekering komen. Zegt God, u hebt het zelf beloofd, doe het. We mogen onze vinger erbij leggen bij de belofte van God. Ook doe het. Bid met de Bijbel in je hand. George Muller stierf toen hij 97 jaar was. Maar die vriend van hem was nog niet tot geloof gekomen. En George Muller had 64 jaar voor zijn bekering gebeden. 64. Ik denk dat hier niemand in deze zaal is die al 64 jaar bidt voor de bekering van iemand. Voordat George Muller begraven werd, verhoorde God zijn gebed. En kwam die vriend tot geloof in de Heer Jezus. Zo'n God hebben we. Maar het vraagt volharding. Het vraagt trouw. En zo mogen we toeleven. Toeleven naar de kerstdagen. Toeleven naar die dag dat Hij zal komen. De zaligmaker, onze Heere Jezus Christus, komt. En we roepen het uit. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom spoedig. De Heer zegen u. Amen. We gaan zingen. Opwekking 44. Opwekking 44. Geprezen zij de Heer. We gaan bidden en danken en we gaan ook bidden voor Hans. Jij bent Hans, hè? Ja. Het is best spannend, want er wordt onderzoek gedaan. Je hebt een knobbeltje onder je oksel. Scan wordt er gedaan. Ja. We gaan ervoor bidden. Zullen we gaan bidden en danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. Oh, wat een genade van u. Dat we hier vanavond mochten zijn. Wat bent u goed. Wat bent u groot. Dat u gekomen bent. De zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Wat een liefde, wat een genade. Heer, dat we dat allemaal zullen weten. Dat u ook voor ons uw leven gegeven hebt aan het kruis van Golgotha. Dat we kunnen zeggen, u Heer Jezus bent ook mijn zaligmaker. Heer, als hier iemand is die in alle eerlijkheid moet zeggen, nee, dat kan ik, dat durf ik nog niet, niet te zeggen. Ik zou het wel willen. O Heer, dan bidden we dat u met uw geest en woord krachtig werkt. Heer, wilt u genade geven. Om tot u te gaan, om ons vertrouwen op u alleen te stellen. In het besef, alleen u kunt ons redden. Heer, we denken aan geliefden van ons, vrienden. Kennissen misschien die u nog niet kennen. O, we bidden voor hen. O, openbaar uzelf aan hen. Red hen, bekeer hen. En geef ons genade om getuigen van u te zijn. Heer, en misschien is die vraag van vanavond wel dicht bij ons gekomen. Als mensen ons volgen, komen ze dan bij de Heer Jezus terecht. Misschien is het nodig dat de dingen in ons leven veranderen. Misschien weten we wel dat er dingen in ons leven zijn die niet goed zijn. O Heer, we willen u bidden. O werk in ons midden. O red ons en geef genade. Geef genade om te breken met dingen die niet van u zijn. Om dingen misschien in orde te maken met anderen. En als het onszelf niet lukt, help ons om hulp te vragen. Heer, en zo mogen we, als we toeleven naar kerst, in deze adventstijd, mogen we uitzien naar die dag dat u gaat komen. De zaligmaker. En we roepen het uit. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Heer, geef genade om op u gericht te zijn. Dat dat verlangen in ons mag zijn, wat ook Paulus zo typeerde. Het verlangen om u te kennen, om u beter te leren kennen. Heer, we willen u bidden voor Hans. U kent zijn situatie, u weet zijn zorgen, u weet het onderzoek wat plaats gaat vinden. Heere God, wilt u dicht bij hem zijn? Wilt u hem vrede geven in zijn hart? Genade. Alles wat hij nodig heeft. Heere, wilt u het meedoen vallen? We willen het in uw hand geven. Ontferm u zich over hem. Wees hem genadig. Hij geeft de artsen wijsheid. Heere, we willen u bidden voor ieder van ons. Die geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Ook daar hebben we over gehoord vanavond. Dat ons leven wordt afgebroken. Heer, wilt u genade geven om op u te blijven zien. U zegt uw woord, aanschouw de moeite en het verdriet in ons leven, omdat we het in uw hand geven. Heer, geef ook genade om oog voor elkaar te hebben, om met elkaar mee te leven. Om biddend om elkaar heen te staan. Om elkaar bij de hand te nemen. En dank u wel dat u zegt, wat er ook is in je leven. Zelfs al ga je door het water of door het vuur. Ik ga met je mee, ik zal voor je zorgen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van deze wereld. Heer, we willen u bidden voor die volk Israël. O, ontferm u zich. De nood is zo groot. Heer, wilt u beschermen, wilt u... En u bent dan machtig toe bovennatuurlijk ingrijpen in Gaza. Dat er onder de Hamas en alle andere terroristen, dat er angst en vrees ontstaat voor Israël, maar nog meer voor de God van Israël.
dat ze zich zullen overgeven of op de vlucht slaan of wat dan ook. Heer, openbaar uw grootheid, uw heerlijkheid, zoals u in het verleden zo vaak gedaan hebt. Heer, u bent machtig. En red, red mensen in Gaza, red mensen in Israël. Heer, bekeer uw volk Israël, dat velen nog tot u zullen komen. Schenk vrede, zoals u alleen dat kunt, u de vredevorst. Heren, we bidden u voor deze wereld. We bidden u voor de verkondiging van uw evangelie wereldwijd. Dat nog veel over u zullen horen en u zullen mogen leren kennen. We bidden u voor ons land en ons volk. Heren, alstublieft, grijp in deze situatie, in deze... Wat er allemaal gebeurt, heren, het vliegt ons soms aan. Maar u regeert, u zit op de troon, dat loopt u nooit uit handen. En alstublieft, schenk een terugkeer tot u, schenk een herleving. U bent machtig. U hebt het in het verleden gedaan, doe het alstublieft ook nu. Zo willen we u danken, uw loven, uw prijzen. Dat u met ons meegaat, deze nieuwe week in. Dat het een week mag zijn tot eer van u en tot zegen van de mensen om ons heen. U komt toe alle eer, alle lof, alle aanbidding. Tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Dan wil ik u vragen om te gaan staan. Dan mag ik u de zegen van de Heere meegeven. En dat wil ik doen met woorden uit 2 Korinthe 13. Het laatste vers. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Ons slotlied is opwekking 354. Glorie aan God.
Oh.
Hebt u nog een klein momentje? Is het geluid nog goed? Ik wil nog een kort gebed uitspreken voor de broeders en zusters die vervolgd worden in Noord-Korea. Trouwe God, Vader in de hemel, we willen u bidden voor onze broeders en zusters in Noord-Korea. U kent hen, hun lijden, hun pijn. Misschien worden ze op dit moment wel gemarteld, vervolgd. Of komen ze in het geheim samen. O, we bidden, ontferm u zich over hen. Schenk hen alles wat nodig is. Heren, en u bent machtig om ook daar situaties te veranderen. Heren, doe het. U regeert. Geprezen zij uw naam. Amen. De Heere zegen u.